Deze dienst waarin voorgaat dominee van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 3. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV zondag 15 december, 's morgens om 9:30 dominee A.N. van der Wind en 's avonds om 6:30 dominee A. van Zetten. Voorbeden. Uit onderzoeken is gebleken dat de heer J.A. Struik, 1 kade 4, een ongeneeslijke ziekte heeft. Mevrouw H.M. de Weert-Kolijn, die woont in het slot, is erg verzwakt. Bij Elsverhoek, Hoeks, Hopland 1, is geconstateerd dat een bijnier niet goed werkt. Zij krijgt deze week vervolgonderzoeken. Aanstaande donderdag vergadert de gezamenlijke kerkenraad. We doen vandaag ook voorbeden voor gemeenteleden die in verzorgings- en verpleegtehuizen verblijven. Collecte, de eerste is bestemd voor gevangenenzorg en de tweede is voor de kerk. De voorzang van morgen is Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, als ik jullie een goede tip mag geven, begin nooit met roken. Want een sigaret is een lelijk ding. Het lijkt erop dat hij een vriend is, aantrekkelijk, misschien wel lekker, stoer, hoor je erbij als je rookt. Lijkt een vriend, maar als het erop aankomt is het een vijand, dat is de vergissing. Het is geen vriend, maar een vijand die, ja, die misschien je lichaam wel kapot maakt. Waar je ziek van wordt. Waar je aan onderdoor gaat. Waarom zeg ik dat nu? Nou, omdat het vanmorgen ook over zo iemand gaat. Iemand die een vriend lijkt, maar een vijand is. Het gaat vanmorgen over de duivel. En die lijkt ook zo mooi en aantrekkelijk. Maar pas op. Het is een vijand die ons naar de ondergang wil brengen. Het is moeilijk om van roken af te komen. Maar vanmorgen horen we dat we van de duivel af kunnen komen. Of nog beter, vanmorgen horen we van iemand die ons van de Satan wil verlossen. En weet jij al wie ik bedoel? Onze Heer Jezus Christus. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 119, vers 67 en vers 82. Waarin we bidden of God ons wil bewaren voor het boze, voor het kwaad. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En vers 82, ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Waarom? Omdat ik uw wet lief heb, bemin. Psalm 67, Psalm 119, vers 67 en 82. Mooi, hè, wat we zongen. Ik bemin uw wet die mijn ziel behoedt. Als we dicht bij Gods geboden leven, gehoorzaam aan zijn stem, dan behoedt dat onze ziel voor de Satan, voor de duivel die onze ondergang op het oog heeft. Daarom is het goed om samen opnieuw te horen naar de goede en heilige geboden van de Heer onze God. En ons amen is Psalm 86, vers 6. En dan bidden we samen of de Heer ons hart om wil buigen tot de vrezen, tot het eerbiedig dienen en liefhebben van zijn naam. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Horen we nu samen naar Gods goede en heilige geboden. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die deze wet volkomen heeft gehouden, de straf op de overtredingen van heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wij heffen ons hele hart naar boven. Om u, onze God, te loven. Te danken en te eren. Om wie u bent. Onze God. En we zijn hier samen om uw naam groot te maken. Om wie u bent en om wat u geeft. Wat is het goed om hier te mogen zijn. Waar alles spreekt van u. Ja, waar u tot ons spreekt. Waar uw harten neigt. Ja, Heere, daar zijn we om verlegen. Dat u ons hart neigt. En het voegt tot de vrezen van uw naam. Daar zijn we om verlegen dat onze jongens en meisjes niet het verkeerde lief hebben. Niet achter de boze aangaan. Maar achter de Heer Jezus. Dat onze jongeren er hier zin in krijgen. Omdat u door uw geest hun hart neigt tot de vrezen van uw naam. Er zin in hebben om u heel hun leven te dienen en te volgen. Dat onze ouderen, ook thuis met ons verbonden, hier rust in mogen vinden. Voor leven en voor sterven. Ook als het van binnen spant, als er veel op ons afkomt. Als er aangrijpende dingen waren, afgelopen week. Dat we dit mogen weten. U neigt ons hart. En dan is het goed. Voor leven en voor sterven. Dan weet u, Heere, wat we nodig hebben. Geef dat we adventverwachting ontvangen in de bediening der verzoening. Dat uw dienaar uw mond zal zijn en wij uw woord in geloof ontvangen. Dat het ons, Heere, ver bij de boze vandaan houdt, dicht bij u. Om zo de pelgrimsreis door het leven te gaan. Wetend dat er eenmaal een einde komt aan alle zonde, ziekte, kwaad. Dat het rijk van de Satan ten onder zal gaan. En dat het dan volkomen zal zijn dat we u mogen eren. In uw zalige nabijheid mogen zijn. Geef, Heere, dat daartoe deze dienst tot zegen mag zijn. Dat bidden we om Jezus' wil. Amen. Gemeente, we openen vanmorgen het woord van God in het eerste Bijbelboek Genesis. En lezen hoofdstuk 3. De schriftlezing deze morgen vindt u in de bekende geschiedenis in het paradijs, waarin onze Bijbel boven staat, de zondeval. En jongens en meisjes, lees maar goed mee. Die sigaret die leek wel een vriend, maar die blijkt een vijand. Nou, let hier ook maar op. De duivel lijkt wel een vriend, maar pas op. Horen we het woord van God. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat van aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof. En ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tot zover lezen we samen het woord van God. In deze adventsdagen is de tekst voor de verkondiging vers 15. Omdat daar al heel veel in ligt, laat ik het voorliggende gedeelte van morgen wat liggen en concentreren we ons dus op vers 15. Daar zegt God tegen de slang, die het kwaad symboliseert. Je zou dus ook kunnen zeggen tegen de Satan. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, duivel, en de vrouw, Eva. En tussen uw nageslacht, duivel. Dan moet je dus denken aan de duivelen. Of misschien ook wel aan mensen die de duivel toebehoren. En haar, Eva's nageslacht. U ziet het met een hoofdletter staan. Daar mogen we dus ook denken aan het kind dat uit Eva voortkwam, de Heer Jezus. Dat zal u de kop vermorzelen. Dat nageslacht dus, de Heer Jezus. En u, duivel, zult hem de hiel vermorzelen. Een tekst die we op de zondagschool vroeger al geleerd hebben misschien. Maar die we toen misschien niet helemaal begrepen en wellicht nog niet. We gaan vanmorgen horen wat God daarmee te zeggen heeft. Boven de preek heb ik geschreven, vijandschap beloofd. Ter voorbereiding op de verkondiging wil ik u uitnodigen onder de collectezang vast na te denken wanneer u voor het laatst last heeft gehad van de duivel. Dat helpt om de preek bij ons hart te brengen. Wanneer hadden we voor het laatst in ons leven last van de duivel? Nou mag u onder het voorspel onder nadenken en daarna zingen we ter voorbereiding op de verkondiging uit de lofzang van Zacharias vers 2 en 3. Daar komen ook die vijanden, de tegenstanders van God naar voren. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou van onze hateren wreed geweld. En dan komt die blijde heilsdag die ons van vijandsdienst bij juk bevrijdt om God te dienen zonder vrees. De lofzang van Zacharias vers 2 en vers 3. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Vijandschap beloofd. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is uit het gebed des Heren, de berijming van het Onze Vader, vers 8 en vers 9. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Want wij zijn toch zwak en zijn sterkt die van de boze is groot. Maar daarboven staat, want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de eer. En hopelijk mogen we daarom met mond en hart zingen. Die door uw geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. Het gebed des Heren, vers 8 en vers 9. Gemeente, wanneer had u voor het laatst last van de duivel? Wat is onze relatie met hem eigenlijk? Toen we het hier pas op de belijdeniscategorisatie over hadden, toen viel het even stil. De duivel, herkennen we die eigenlijk? Hebben we last van hem? Ik vond het eigenlijk wel opmerkelijk waar we op uitkwamen samen. Eigenlijk is die duivel in ons geloofsleven niet zo'n realiteit. Er was geen oppervlakkige conclusie, want onze zonde, ja, daar hebben we wel last van. Dat herkenden we meteen samen. Maar de duivel, een van de belijdeniscategorisanten zei, ja, kijk, als je zegt dat je last hebt van de duivel, dan is het net of je iemand anders de schuld geeft van wat je eigenlijk zelf doet. Het is veel eerlijker om het over je eigen zonde te hebben. Want die komen uit ons, die zijn van ons, dat doen wij zelf. Dat is eigenlijk wel een mooie gedachte. Mooier dan die vinger van Eva, vindt u niet? De slang, die heeft het gedaan. Het is goed om de zonde bij onszelf te houden. Dat is nog bijbels ook trouwens. In de psalmen gaat het bijvoorbeeld heel vaak over de zonde van anderen. Over de zonde van mensen zelf. Maar nauwelijks over de Satan. Het is eerlijk om het bij onszelf te houden. En toch is er ook de realiteit van de duivel. Hij was er toen wel degelijk en hij is er nu. De trouwste kerkganger is ook vanmorgen aangeschoven om ons ver bij God vandaan te houden, om ons weg te trekken. Bij God vandaan. En altijd weer is die erop uit om van buitenaf aansluiting te vinden op ons hart. Heeft u last van hem? Het lijkt me van belang om daarover na te denken. Ik noem daarbij drie woorden uit het Nieuwe Testament die de realiteit van de duivel heel dicht bij ons brengen. Allereerst 1 Johannes 3 vers 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hoort u dat? Kennelijk hebben de zonde en de duivel veel met elkaar te maken. Het tweede woord uit het Nieuwe Testament is wat Jezus zei. Heb ik u niet de 12 uitgekozen en één uit u is een duivel? Iemand zegt, ja oké, dominee, maar dat gaat over Judas. Heeft u ook nog een tekst voor keurige kerkmensen? Ja, die heb ik ook nog. Want dat waren het, die fariseeën, keurige kerkmensen. En dan zegt de Jezus tegen de kerkraad van die tijd, Johannes 8, u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Kennelijk is het geen overbodige vraag om na te denken over in welke relatie wij tot de Satan staan. Is die onze vriend of is die onze vijand? De mensenmoordenaar van de beginnen noemt Jezus hem. Altijd er weer op uit om het mooie, om het goede van God stuk te maken. Om de zegen, de harmonie, de vreugde weg te nemen. Wat maakt die veel kapot? Wie om zich heen kijkt, die huivert. En ja, wie in zijn eigen hart kijkt soms ook. Verlos ons van de boze. Veelzeggend, hè, dat de Heer Jezus dat gebod heeft gegeven aan zijn kinderen om iedere dag te bidden. Verlos ons van de boze. Ik zou bijna zeggen, hoe minder je van de duivel herkent in je leven, hoe belangrijker deze preek, deze tekst. En voor wie last van hem heeft, heb ik goed nieuws. Advent nieuws van de beginnen. Een woord dat onze relatie tot Satan beslissend beïnvloedt. We kijken vanmorgen achter de voordeur van het eerste gezinnetje op aarde. Ik veronderstel nog zo zonder kinderen. En het lijkt wel of we in de spiegel kijken. Of onszelf zien. Zo op het eerste gezicht spat het geluk er vanaf. Vreugde, harmonie met elkaar en met God. Verbondenheid, zo stel je je kerst voor, hè. Zeker als je je geliefde nog mag hebben, een ideaal plaatje. Maar er hoeft maar iets te gebeuren of ligt aan gruzelementen. Dan ziet er ineens heel anders uit. Waren de kerstdagen maar vast voorbij. Al die ellende, die zonde, die verstoorde relaties. De duivel is actief. Er hoeft maar iets te gebeuren, zei ik, maar dat moet ik eigenlijk anders zeggen. Dat klinkt te passief, alsof het ons overkomt. Een soort lot, maar ik denk dat dat niet waar is. Toen niet en nu nog niet. Het wijzen met de vinger naar de ander, Adam, naar Eva. En Eva naar de slang. En daarmee allebei ten diepste naar God. Dat is nog springlevend, dat zit nog heel diep in ons. Wat ligt er veel aan anderen? En wat ligt er veel aan God, over zonde gesproken? De harmonie met God en elkaar ligt aan gruzelementen. En dan neemt God het woord. Dat is zo'n wonder. We noemen onze tekst wel de eerste adventtekst, maar eigenlijk denk ik dat vers 9 de eerste adventtekst is. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? God neemt het woord en dat is zo genadig, want op dat moment had hij een verterend vuur kunnen zijn. Maar dat is hij niet, hij komt met zijn opzoekende vraag. Adam, Eva, kom eens tevoorschijn, waar ben je? God had met alle recht voor eeuwig kunnen zwijgen. En de straf op de zonde ten uitvoer brengen, de dood, de eeuwige dood, de verlorenheid, de Godverlatenheid in aanwezigheid van die mensenmoorder. Maar dat doet God niet, hij spreekt. Ja, ik weet wel dat ze zich verstoppen, dat ze sidderen, want ze staan naakt, ze staan met lege handen voor elkaar en voor God, maar toch is het opzoekende liefde. Kom eens voor mijn aangezicht. Precies hetzelfde wat God vanmorgen doet. Door de kerkklok. Of door Pama meegenomen vanmorgen. Dan zegt God: kom eens voor mijn aangezicht, kom eens bij me. Ja, daar zitten we dan en daar staan we dan voor Gods aangezicht. Kom eens voor de dag. En dan staan we naakt en met lege handen. We hebben alle reden om ons voor hem te verbergen, want we hebben de dood verdiend. Toch? Of valt het wel mee met onze zonde? Kom eens voor de dag. En in plaats van dat Adam en Eva dan schuld belijden, wijzen ze alleen maar met de vinger naar een ander. En daarmee maken ze die vlek als het ware nog groter. En toch neemt God aan het woord. Ook al is er niet eens een ootmoedig belijden van zonde en schuld. Kennelijk hangt het daar niet van af. En wie zichzelf een beetje kent, die zegt maar goed ook dat het zelfs daar niet van afhangt. En dan gaat God zijn ik zal spreken. En dat is een indirecte driedubbele heilsbelofte. Indirect, want God spreekt tot de slang. En hij symboliseert het kwaad, dus je kunt ook zeggen hij spreekt tot de duivel. Maar de belofte is niet voor hem. Die belofte is voor Eva en haar nageslacht. U zegt, wat is daar dan driedubbel aan? Nou ja, dat heeft te maken met de vraag, wat belooft God hier eigenlijk? We hebben het opgezegd vroeger op de zondagschool en op school. Maar wat staat er eigenlijk? Wat zegt God hier eigenlijk toe? En als ik dat wat uit elkaar probeer te halen, dan ontwaar ik een algemene genadebelofte en een bijzondere genadebelofte en een Messiasbelofte. Driedubbel dus. Ik ga ze met u langs en dan beginnen we bij een algemene genadebelofte. En dan zijn we terug bij de vraag van het begin. Hoe staan wij tegenover de Satan? Is de Satan uw vriend of uw vijand? Hebben we de afgelopen week zijn stem gehoord? Hem gehoorzaamd als een vriend? Hoe zit dat eigenlijk? Werd hij vanaf het moment van deze belofte, werd hij toen vijand? Ik zal vijandschap zetten. Is hij de vijand of de vriend van Eva en van Adam? Nou, hij doet zich voor als vriend. Dat deed hij toen en dat doet hij nog steeds. Als een engel van het licht. Maar van zijn kant is hij de vijand. Hij wil ons te gronden richten. Hij wil ons verloren laten gaan als een briesende leeuw. Maar hoe zag Eva hem? Als vriend? Nou ja, dat risico dat zit er wel in, dat wij hem als vriend zien. Dat zijn verlokkingen ons aanstaan. Dat de duisternis ons liever is dan het licht. In het duister doen we de zonde en volgen we Gods grote tegenstander. Is de Satan onze vriend? Nou, dat vind ik toch eigenlijk te kort door de bocht. Want dan klinkt het alsof deze profetie niet in vervulling is gegaan. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat het niet vervuld is aan Eva en niet aan haar nageslacht. En dat is toch niet waar? Zelfs de grootste zondaar in de kerk. Zelfs iemand in de kerk, ik hoop het niet, maar het zou kunnen, die God buiten zijn leven houdt, die is toch niet één op één de vriend van de Satan. Als dat echt zo zou zijn, dan zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Als we allemaal totaal overgegeven waren aan de Satan, als hij totaal onze vriend was, dan was er geen leven mogelijk. Dan hadden we elkaar allemaal in het leven gestaan. Als God ons overgeeft aan onszelf en aan de Satan, dan is het een hel op aarde. Dan zouden we gewetenloos zijn. Dan zou er geen enkele onderlinge liefde en verdraagzaamheid zijn. Geen enkele gehoorzaamheid aan God, nee. God dank, dat is niet zo. God heeft deze belofte in zijn algemene genade vervuld. En hij heeft ons niet totaal overgegeven aan de vriendschap van de Satan. Hij bewaart ons ervoor dat we mensen vermoorden en banken beroven en in zijn genadige liefde drijft hij een wig tussen Eva en de Satan. Hij steekt er een stokje tussen. En de aarde wordt de hel niet. Er bleef leven en er bleef liefde. Adam hield nog steeds van Eva en Eva van Adam. En later hielden ze van hun kinderen. Iemand schreef: in deze belofte trok God het masker van de Satan af. En zagen Adam en Eva zijn ware gezicht. Geen vriend, maar een vijand. De Satan ontmaskerd. En toch voelen we wel aangemeten dat dat niet het enige is wat in deze tekst beloofd wordt. Er zit ook nog een veel diepere laag in. En dat noem ik een bijzondere genadebelofte. En dat hangt samen met diezelfde vraag: bent u vriend of bent u vijand van de Satan? Liggen we nog in de klauwen van de Satan? Of heb je hem leren haten? Omdat je God hebt lief gekregen. Kijk, als je alleen maar deelt in Gods algemene genade, dan hink je op twee gedachten, dan is Satan niet je radicale vijand. Maar dat belooft God hier nu net wel. Ik zal vijandschap zetten. En als er nou vanmorgen iemand in de kerk is die zegt: de Satan is mijn grote tegenstander. Nou, God dank, dan is deze belofte echt in vervulling gegaan in je leven. dan ben je wedergeboren. Dan heeft de Heilige Geest je zo omgebogen, neig mijn hart en voeg het samen, dat je niet meer achter de duivel aanhobbelt, maar dat je de Heere volgt. Dus als de duivel je vijand is geworden, dan mag je vanmorgen zeggen, nou, dat komt nou hier vandaan. Bij de belovende God vandaan. Ik zal vijandschap zetten. En als er iemand vanmorgen in de kerk is die zegt, als ik heel eerlijk ben, is dat bij mij nog niet zo? Als ik heel eerlijk ben, dan is die Satan, dan is die boze zo aanlokkelijk voor mij. Ik heb de duisternis eigenlijk liever dan het licht. Kan ik mijn eigen zondige gang gaan? Nou, dan verkondig ik vanmorgen deze belofte. Dat er een God is die daar zijn stokje tussen wil steken. Vijandschap wil zetten tussen de Satan en u. Of weet u een andere manier om verlost te worden van de heerschappij van de boze? Een andere manier dan het ik zal van deze God. Nou, dat gaat echt niet vanzelf, gemeente. Daar heeft de Heilige Geest een heel werk aan. Om dat hart van ons om te buigen. Daar gaat eigenlijk ook een levenslang door, hè. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En iedere dag heb je dan te bidden, verlos ons van de boze. Dat komt nooit af aan deze kant van het graf. Want die Satan, ja, juist als je de Heer Jezus gaat toebehoren, jongen, ik zeg het je maar. Als je de Heer Jezus lief krijgt, dan kan de Satan je bestoken. Vroeger zeiden ze, soms komt hij op klompen, dan hoor je hem aankomen. En soms komt hij op kousenvoeten, op sokken, stilletjes aan, je hebt niet amper in de gaten. En dan moet de Heer Jezus ineens tegen Petrus zeggen, ga weg achter mij, Satanas. Notabene tegen Petrus, die zoveel van de Heer Jezus hield. Hij was echt een vijand van de duivel geworden, maar hij had nog verdraaid veel last van hem. In 1 Johannes 3 staat het heel helder. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Dat is een scherp woord van de apostel der liefde. Heel de Bijbel door blijkt dat er twee soorten mensen zijn. Of je bent kind van God geworden, of je behoort de Satan nog toe. Of rechtvaardig, of onrechtvaardig. Eén van twee. Voelen we dat het erop aankomt, gemeente? Iemand zegt, ja, maar ik vind dat toch wel lastig, want ja, ik heb wel te maken met die duivel, met die macht van het kwaad en van de zonde. De duivel kan je toch ook op de hielen zitten als je God lief hebt? Ja, dus ja, zeker. Maar wat is dan het verschil? Nou wel dit. Als je de Heer hebt lief gekregen, is het niet de vriend die achter je aankomt, maar is het de vijand die achter je aankomt, de duivel. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar weet, er is vijandschap gezet. En weet, die duivel die kan dan nog een machtige vijand zijn. Maar er is een troost. Een troost die zijn grond vindt in deze belofte. En er is een Heer Jezus die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt en mij uit alle heerschappij, hoort u het, uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Er is vijandschap gezet van boven. Iemand die ooit verslaafd was aan de sterke drank, aan de alcohol, die zei, de fles was mijn beste vriend en tegelijkertijd mijn grootste vijand. En nu is het alleen nog maar mijn grootste vijand, maar wel een verleidelijke. Nou, dat belooft God hier. Dat de duivel je vriend niet meer is, maar je vijand. Hoe verleidelijk dat die soms ook kan zijn. Heerlijk vindt u niet dat Eva mee mag luisteren naar alles wat ze gedaan heeft. Dat ze mee mag luisteren naar deze indirecte belofte. Want het wordt haar toegezegd. En wij mogen vanmorgen ook meeluisteren. Naar deze indirecte belofte. Het wordt ons toegezegd. Ja, daar moest ze wel voor uit de struiken komen. Daarvoor moest ze naakt en met lege handen voor God komen te staan. En wat een wonder. Dat Eva met in de ene hand die vrucht en met die andere hand die vinger die naar een ander wijst. Dat God tegen Eva zegt, ik zal vijandschap zetten. Vindt u dat geen wonder? En vindt u het geen wonder dat God het tegen u en tegen jou en tegen mij zegt? Ik zal vijandschap zetten. Is er iemand die het daarvan hebben moet? Hoor, God belooft het. Hij zegt het vanmorgen. Toe. Onvoorwaardelijk. Eva had helemaal niets om voor God neer te leggen. Zelfs zonder besef en schuldbelijdenis ontbreekt. Onvoorwaardelijk. Iemand zegt, zou dat nou voor mij kunnen? Hoe zou dat kunnen? Ik die zo vaak de stem van de boze hebt gehoorzaamd. Ik die moet zeggen dat die boze zo'n aansluiting vindt op mijn hart. Zou dat nou van mij kunnen? Ja, dat kan voor u en dat kan voor jou. Hoe is dat dan mogelijk? Wel, dat is het derde. Omdat deze tekst een Messiasbelofte is. Iemand zei deze tekst is zwanger van een kind. Het kind. De enige reden dat God hier zijn liefde betoont. Dat hij in zijn liefde vijandschap zet. De enige reden is zijn zoon, onze Jezus Christus. De Messias. Die ooit heeft gezegd, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Dat is ook Advent. Kerst is kennelijk niet alleen het feest van de vrede. Die Messias die zou onze vijand komen verslaan, maar die vijand die vocht als een briesende leeuw terug. En hij probeerde de Messias te verslinden. Maar hier hoorden Adam en Eva de afloop al. De Satan was zo vervloekt. Op zijn buik ging die jongens en meisjes. Een slang die kruipt over de aarde. Die kan niet als een ander dier rechtop gaan staan om te vechten. Zoals je een hert wel eens ziet doen. Een ree. Kan die niet. Hij kan alleen maar bij de hiel komen. Ja. Een hielenbeet van een slang kan wel dodelijk zijn. Toch? Het loon op de zonde was inderdaad de dood, Eva, maar eer ik die ongestraft liet blijven, heb ik ze gelegd op mijn lieve zoon. En die is dodelijk verwond aan zijn hiel. Hij stierf van het kruis van Golgotha. We zondigen nooit goedkoop, gemeente. Dat is om onze gehoorzaamheid aan de duivel en onze ongehoorzaamheid aan God. Hetzelfde zal u de hiel vermorzelen. Maar het belangrijkste staat voorop. Het staat niet in tijdsvolgorde, maar in volgorde van belangrijkheid. Dat zal u de kop vermorzelen. De kop van de Satan is vermorzeld. En zijn macht is gebroken toen aan Golgotha's kruis. Hij mept alleen nog met zijn staart. Maar onderschat hem niet, op het wereldtoneel niet. En ook niet in je eigen leven. Onderschat hem niet, want zijn meppen dreunen. Hij toont steeds meer zijn vijandelijke gedaante. Een briesende leeuw. zoekend wie die in de struiken kan houden, ver bij God vandaan, of wie die met de beschuldigende vinger naar God kan laten wijzen. Zoekend wie die de eeuwige ondergang tegemoet kan laten gaan, zijn meppen dreunen. Maar Jezus Messias wint glorieus. Hij herrijst, want Gods belofte staat als een huis. In zijn eerste komst heeft hij de kop van de Satan vermorzeld. En bij zijn tweede komst gaat de Satan definitief ten onder. Dan hoeft God nooit meer tegen zijn kinderen te zeggen: ga weg achter mij, Satan. Dan kom je nooit meer enige verleiding of neiging tot zonde in jezelf meer tegen. Bij je verslaving zeggen we wel eens: je kunt er van afkomen, maar het blijft je leven lang een ding. Het is nooit weg. De fles is je grootste vriend en je grootste vijand. Maar vanmorgen verkondig ik het ik zal van God. Je kunt er van afkomen, van de duivel en van de zonde. Van alle heerschappij van de duivel verlost. God heeft die blaffende en bijtende hond aan de ketting gelegd. Hij is nog steeds gevaarlijk. Blijf uit zijn buurt. Maar wie in de Heer Jezus heeft leren geloven, die mag weten veilig te zijn voor de Satan. Iemand zegt: ja, maar ik ben zo gevoelig voor hem. Hij is zo verleidelijk. Het vindt soms zomaar weer aansluiting op mijn hart. Ja. De Satan is realiteit. Hij is vanmorgen ook aanwezig. En hij stelt alles in het werk om ons bij God vandaan te houden. Daarom tenslotte 3 nieuwtestamentische wijsheden. Eerste waarschuwing. 2 Korinthe 11 vers 3. Maar ik vrees, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Kijk uit, de hond ligt aan de ketting. Maar een kind weet niet waar die ketting precies vast zit en hoe ver dat die hond kan komen. Wat moet een kind dan doen? Nou, dicht bij zijn vader blijven. Dan ben je veilig voor de monster. Zo is het ook met ons, zegt Paulus. Dicht bij de Jezus blijven. Bij de Christus der Schriften. Het tweede is een aansporing, Jacobus 4. Wederstaat de duivel en hij zal van je vluchten. In de kracht van de Heilige Geest kunnen we de duivel weerstaan. Zijn kop is er immers af. Gemeente, maak dat eens concreet. Wilt u eens 1 ding in gedachten nemen? 1 van uw zwakheden. Waar je de komende week de duivel in wil weerstaan. Je eigen zwakke plek. Geld. Roddel. Seks. Verslaving. Ruzie, twijfel. Wedersta de duivel in deze week. En tenslotte een bemoediging, Romeinen 16. De nieuwtestamentische moederbelofte. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Dat is adventverwachting. Zijn kop definitief vermorzeld. En dan zullen we definitief verlost zijn. Uit des boze macht. En dan zal het definitief zijn. U zij de lof in eeuwigheid. Amen. Laten we danken, bidden en voorbeden doen. Heere, wij danken u dat u al uw beloften vervult. Dat u ons van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heere. U danken we, Heere, dat u in uw onbegrijpelijke genade, op een moment dat ze het totaal niet verdienden, Adam en Eva niet, dat u kwam met uw genadige ik zal belofte. En we danken u dat u ook in ons leven met deze belofte kwam. Van jongs af aan vaak al, of er later bijgeroepen. Heere, geef dat we vanuit dit wonder mogen leven, vast mogen geloven in die driedubbele vervulling die u in uw genade ons deed verkondigen. En dan kent u ons, Heere. En u weet hoe het ligt in ons leven. Wilt u dan zelf, door de kracht van uw geest, dit uw woord tot zegen doen zij. Als we via de avonddienst de week weer ingaan. Heere, geef dat we de duivel zullen weerstaan. En dat we dan mogen ervaren dat u zijn macht hebt gebroken. En dat we dicht bij u blijven, om geen last van hem te hebben, om zo in een nieuw godzalig leven te wandelen, verder te wandelen of voor het eerst in ons leven, zo met u te gaan. Zegen uw woord voor ons hart. We bidden voor elkaar, Heere, in alles wat er in het leven is. Heel bijzonder bidden we voor onze broeder Struik en zijn vrouw in de aangrijpende boodschap die ze de afgelopen week krijgen. Heere, ontferm u over hen samen naar de grootheid van uw barmhartigheid. Dat het woord van deze morgen hen tot troost en bemoediging en versterking mag zijn. Dat u in uw genade de duivel, de zonde en de dood en daarmee ook de ziekte niet het laatste woord geeft, maar dat u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wilt u dan in deze omstandigheden goed en nabij zijn? We bidden dat ook voor mevrouw de Weert Colijn, nu haar krachten minder worden. Zegen haar met degene die haar lief zijn. Geef dat ze haar leven in de handen van de Heer Jezus mag geven. Ontferm u naar uw barmhartigheid. We bidden voor Els. Heere, wilt u haar gedenken, samen met haar gezin. Nu er ook dit weer bij komt, aan nieuwe zorg en zwakte van het lichaam. Geef de artsen wijsheid, als ze met vervolgonderzoeken bezig zijn, geef dat er een goede behandeling gevonden mag worden. En wees met u met uw kracht en met uw genadige ondersteuning nabij. Zegen alle gemeenteleden die thuis ziek zijn, langdurig ziek, of die in de verzorgings- en verplegingshuizen wonen. Heere, geeft u hen kracht, de avond van het leven, in de zwakte van het lichaam, of als het hoofd niet meer wil, zegen ook degene die liefdevol om hen heen staan. We bidden, Heer, om de voortgang van het werk in uw koninkrijk. Zoals kerkraden vergaderen, zegen ons, geef ons wijsheid van boven, liefde en betrokkenheid op u en uw dienst, op onze gemeente. Zegen wereldwijd uw kerk. Bouw uw koninkrijk tot aan de einde van de aarde, in het bijzonder ook onder uw volk Israël. En zegen een ieder die in uw dienst mag staan, ook als dat soms drukt, moeilijk is, zwaar is. Geef dat onze hulp en onze verwachting van u de levende God mag zijn. We bidden, Heere, voor het gezin van dominee van den Berg, die hier enkele jaren geleden nog voor mocht gaan, maar die in de afgelopen week stierf. Ontferm u over zijn vrouw en kinderen. En Heere, geef wat hij ooit zei, ons tot les mag zijn. Toen hem gevraagd werd waar hij echt thuis was, als zwerver op deze aarde, eenmaal in het vaderhuis. Heere, geef dat dat ook ons verlangen mag zijn, om dan verlost van zonde en van pijn, u de Heere voor altijd groot te maken. Geen boze, geen duivel, geen zonde meer. Geen ziekte, geen zorg en geen pijn, maar dan de volkomenheid voor een ieder die uw verschijning heeft lief gekregen. Wilt u dat geven? En voor dit woord danken wij u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit de avondzang. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe. Dat is de avondzang, vers 5. En dan mogen we ook onze verwachting stellen op de drie enige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hem om zijn belofte, die hij in ons leven uit wil werken, danken met de woorden: drie enige God, u zij al de eer. De avondzang, vers 5 en vers 7. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van deze drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.